Een handelsoorlog met China, een echte oorlog met Rusland, onrust op de Rode Zee en een klimaat, grondstoffen en een energietransitie. Er gebeurt van alles. En wat is de rol van de Rotterdamse haven in die tumultueuze wereld? Daarover ga ik praten met Bart Kuikens en Albert Veestra. Geef ze een warm welkom. Bart Kuipers, haven-econoom. Ja. Albert Veenstra, hoogleraar handel en logistiek. En ook haven-econoom bij de Rotterdam School of Management en de Erasmus School of Economics. Even voor de mensen die dat heel graag willen weten. We gaan het hebben over de toekomst van de Rotterdamse haven. Dat doen we omdat dat is altijd een interessant gesprek om te voeren natuurlijk. Maar ook omdat jullie een aanleiding constateerden in tegenvallende cijfers, geloof ik. Hè? Zo is het, Bart, ja. met een stuk een paar weken geleden in NRC. Ja. Vertel eens even wat de aanleiding voor jullie was om dat stuk te schrijven.
Nou ja, dat is eigenlijk de tegenstelling tussen hele tegenvallende containeroverslagcijfers. Er is nog nooit zo'n negatieve groei geweest als de afgelopen 2 jaar. Vorig jaar min 7%, het jaar daarvoor min 5,5%.
En dat 2 jaar op rij gebeurt is een unicum,
toch? Dat is uniek, ja. En dan ook het volume waar het mee naar beneden gaat. En dat doet mij denken aan afnames in de jaren 70. Hè, en aan de andere kant zie je tegelijkertijd een enorme investeringsgolf in containercapaciteit, nieuwe containercapaciteit op de Maasvlakte, waar 4 miljoen nu wordt bijgebouwd, 4 miljoen containereenheden, en waar nog eens een keer misschien ook wel iets van 4, 5 miljoen daar nog bovenop komt.
Ja, dus dat is bijna elke week staat er op Rijnmond voor mijn gevoel wel een bericht over het allergrootste containerschip ter wereld, dat weer eens de Rotterdamse haven binnenvaart. Ja, ja, ja. En jullie dachten dat is gek.
Ja, dat is gek. En eigenlijk de preoccupatie op groei is inderdaad gek, omdat je eigenlijk in een andere fase terechtkomt. Sinds de grote economische crisis 2008 zie je dat de wereldhandel in een veel lager tempo is gaan groeien. Je ziet dat de containeroverslag veel lager is. Wij verkopen meer diensten, we zijn minder van het producten. We worden vergrijzen en ook oudere mensen kopen ook meer wellnessachtige producten dan fysieke producten. Ja. En tegelijkertijd zijn de containers komen ook steeds meer op vrachtauto's. Het lukt maar niet om die containers op de binnenvaart en op het spoor te zetten. En dat heeft ook alles te maken met die hele grote schepen. Nou, daar heeft Albert ook een hele mooie simulatie naar uitgevoerd, hoe dat komt. Nou, en die tegenstelling, wij zeiden van neem nou eens de tijd om dat goed te regelen, om echt eens te trachten om die containers op de binnenvaart te zetten, op het spoor, in plaats van alles over de weg te gaan. Ja. En daar heb je eigenlijk...
We gaan het hebben over dat pleidooi voor krimp, hè? Want dat doen jullie in het artikel. Denk nou eens na over dat groei niet alleen maar de enige... zeg ik die goed,
niet
Albert?
Niet meteen krimp.
Oké.
Okay. Nee. Wij hebben eigenlijk helemaal niks met overslag. Je moet nadenken over kwaliteit van de haven.
Ja.
En het zijn loze kreten als je elk jaar maar weer bezig bent met percentages groei dan wel krimp. Dat zegt niks over wat je aan kwalitatieve dienstverlening doet. Oké. Okay.
Geldt ook voor Schiphol trouwens.
Voordat we daarover hebben, eventjes blik in de geschiedenis. Ik moest het ook even opzoeken, maar Rotterdam was van 1962 tot 2004 de grootste haven ter wereld.
Ja, dat klopt.
Waarom ontstond dat?
Nou, eigenlijk is de naoorlogse golf in petrochemie, in aardolie opeens... ik ken nog de tijd dat er de straten leeg waren, dat er af en toe een auto stond. Eigenlijk de hele motorisatie, aardolie, chemische industrie, dat is allemaal opgekomen na de Tweede Wereldoorlog. Tot 1973, een grote piek, dat was de energiecrisis. Ja. Maar het was ook dat de Rotterdamse bevolking er genoeg van had. Ik ben zelf in het schattige plaatsje Spijkenisse opgevoed. En opgegroeid.
Spike City,
Spikri. En daar kon je dus eigenlijk niet echt water uit de kraan drinken. Want er zat een chloorsmaak aan. Dus als wij bezoek kregen, familie uit Groningen, die namen jerrycans drinkwater.
Die hadden weer hun eigen problemen natuurlijk.
Toen was dat toch...
Iedereen zucht onder de petrochemische industrie in Nederland, lijkt het wel.
Nou ja, en dat is eigenlijk die groeifase. Dan zie je van 73 tot 98 heb je eigenlijk 25 jaar stagnatie gehad in de Rotterdamse haven. Mm-hmm. En eigenlijk begin jaren 80 is het enorm gaan groeien. Tot die economische crisis van 2008. En toen is het weer gaan afvlakken. En dan is de container daar heel erg voor verantwoordelijk geweest. Ja. Dat is echt de groeimotor.
Hey, en even los van die containerisatie nog. Maar ik heb me ook altijd laten vertellen dat die petrochemische industrie, dat een soort geopolitieke logica was die eraan te grondslag lag, dat Rotterdam daar zo'n belangrijke speler in werd. Klopt dat?
Ja, mede. Het is natuurlijk ook de positie. Dat die locatie is herkend. De Rijn, heel veel kolen en ertsen en petrochemie, grote raffinaderijen, ook voor het Duitse achterland. En inderdaad, NAVO-pijpleidingen, die lagen daar ook. Dus dat is allemaal waar, maar het was ook een hele mooie Mogelijkheid voor directe buitenlandse investeringen van vooral Engelse, Duitse en Amerikaanse bedrijven. Alles was eigenlijk Amerikaanse investeringen.
Ja, en die hadden ze ook in Kuwait of in...
Toen nog niet, hè. Toen was Kuwait in de jaren 60, was daar nog niet een vraag naar producten. Daar zat misschien olie in de bodem, dat zat er zeker. Maar zeg maar de hele ontwikkelende industrie, ook die hele automobiliteit. Hier was de vraag naar chemicaliën, hier was de vraag van de chemische industrie en hier was de vraag naar benzine.
Ja. Albert, hoe afhankelijk is Rotterdam nog steeds van olie?
Nou, nog wel een hele belangrijke. Het is nog steeds ongeveer een derde van de totale overslag. We hebben het heel veel over containers, omdat dat de laatste 25 jaar de groeimotor is geweest. Maar die olieoverslag is er ook altijd. En dat neemt voorlopig nog niet heel hard af. Iedereen zit wel te wachten tot het eens een keer uitgefaseerd wordt, maar dat is nog niet aan de orde.
Nee. Wat is jullie prognose? Ik merk dat ik altijd een beetje... Ik voer dit soort gesprekken ook wel eens met mensen die dan zich bijvoorbeeld gewoon niet aan het ondernemen zijn in de Rotterdamse haven. Die hebben het dan over een lokale maakindustrie bijvoorbeeld. Ja. En dan denk ik, nou, dat klinkt allemaal heel erg goed. En dan rij je weer eens zo richting jouw woonplaats bijvoorbeeld. Ja. Of geboorteplaats. Of Pernis of Roon. Of een beetje die kant. En dan valt weer op wat er in het Botlekgebied allemaal niet gebeurt. Ja. En dan zie ik die energietransitie nog niet zo heel rap gebeuren.
Jawel, maar dat zie je niet zo goed, omdat het gebruik maakt van dezelfde infrastructuur. Maar wat er in die tank zit, dat verandert wel. Langzaam, maar verandert wel. He, dus dat wordt veel meer dierlijke en plantaardige vetten, veel meer palmolie dan fossiele. Uiteindelijk, het is nog steeds heel veel fossiel, maar dat wordt wel zo langzamerhand minder. Het probleem is een beetje dat het is heel moeilijk om het beter te doen dan diesel. Diesel zit heel veel energiewaarde in. Mm-hmm. En in al die andere alternatieven zit veel meer energiewaarde. En dat betekent dat we daar veel meer van door de haven gaan duwen. Om dezelfde impact te hebben op de industrie, op de maakindustrie die eraf hangt. Maar ook de brandstoffen die we daar uithalen, de biodiesels en dat soort dingen. Dus dat is ook nog wel even los van het capaciteitsprobleem wat er in de containersector opdoemt. Is dit, de impact van de energietransitie die al aan de gang is, maar die een veel grotere claim op de bestaande infrastructuur gaat leggen, mm-hmm, is ook nog wel een belangrijke bedreiging.
Ja. Die haven piept en kraakt aan alle kanten, toch, op het moment. Wat zijn nou zijn dan die geopolitieke spanningen? Dus die handelsoorlog met China bijvoorbeeld, onrust op de Rode Zee. Zijn die belangrijk of gaat het eigenlijk veel meer om de verandering van de producten die wij willen, de energietransitie, die grondstoffentransitie?
Nou, ik was toevallig gisteren bij het havenbedrijf.
Hoe kom je daar eigenlijk? Ben je als haveneconoom een soort fanboy? Critica? Wat is je verhouding?
Ik ben de hele dag voor de deur te gillen.
Nee, dat snap ik. Ik snap dat je daar af en toe komt. Maar wat is jullie verhouding tot het havenbedrijf?
Nou, ik zit op het ogenblik in een project over cybersecurity. Ja. En daar is één keer in de zoveel tijd zijn daar meetings op in dat gebouw. Dus ik kom daar tegenwoordig met grote regelmaat.
Ja. Ja. Maar is geen antwoord op mijn vraag. Ben je dan fan van de haven of ben je een criticaster? Wat is je rol?
Nou, wij denken constructief mee, hè, Bart?
Ja, inderdaad. Er zijn kritische betrokkenheid.
Okay.
En wij zijn zeker kritisch.
Doe eens nou een beetje goed, vinden jullie.
Het havenbedrijf?
Ja.
De visie van het havenbedrijf is heel erg goed.
Net zeiden jullie dat er nog wat op aan te merken viel. Nee, geloof ik, met die blinde focus op overslagcijfers.
Nee, er is een blind focus op energietransitie.
Ja.
En dat is de vorige havendirecteur Kastelein, die zei drie prioriteiten: energietransitie, energietransitie, energietransitie.
Ja, ik heb hier ook wel eens gesproken. En toen zei hij, we doen gewoon alles. We doen olie, we doen waterstof.
Ja, moet al zijn klanten natuurlijk niet van zich vervreemden.
Ja.
Maar er is wel een heel duidelijke energietransitie als focus.
Ja.
Je ziet het ook. Op de Maasvlakte bouwen ze inderdaad nu een grote electrolyzer. Inderdaad, twee hele grote fabrieken voor used cooking oil is dat. En gebruikt frituurvet. Dat is een belangrijke grondstof voor dan ook weer brandstof. Dus het begint, maar het gaat heel langzaam.
Okay.
Het is allemaal niet genoeg.
Nee.
Hebben wij daar als samenleving nou een hoop aan? Dat is een discussie die speelt bij bijvoorbeeld Schiphol. Hè? Je noemde het al even, Albert. Bij de Rotterdamse haven ook. Met de gemeente Rotterdam 70% van de aandelen. De Rijksoverheid 30, geloof ik ongeveer.
Ja.
Is dat iets waar wij de vruchten van plukken?
Nou, eigenlijk moeten we meer de vruchten plukken van die haven. We hebben een onderzoek gedaan naar wat is nou het belang van de Rotterdamse haven voor de Nederlandse economie. En dan blijkt eigenlijk dat het belang vooral is als zeg maar voor het faciliteren van de export. Voor al die producten die wij hier maken. Mm-hmm. En dat dat eigenlijk veel belangrijker is dan de klassieke mainport-functie. Hè. Dus
wat is de klassieke mainport-functie?
Nou, dat is eigenlijk doorvoeren van containers of het leveren van containers aan al die mooie dozen die we hier allemaal in de omgeving hebben staan.
Ja.
Dat draagt niet zoveel bij aan de Nederlandse economie. Wat heel erg bijdraagt aan de Nederlandse economie is... Ja, faciliteren van de export, van de maakindustrie die we hier hebben. Al die apparaten die we in Noord-Brabant maken. Al die agrarische producten die we hier... Ja. Dat moet allemaal geëxporteerd worden.
Die megastallen ook in Brabant.
Precies, ook in Brabant. Ja. Maar dat is dus eigenlijk afscheid nemen van zoveel mogelijk overslag. Maar eigenlijk veel meer een focus naar waar doe je het eigenlijk voor? Waar ben je eigenlijk het belangrijkste voor? En dat oude denken, het woord mainport, niemand noemt dat meer. Dat is eigenlijk een beetje passé. En dat was echt groei.
Ja. Jullie hebben je eigenlijk hierop proberen te bezinnen. Hè? Een soort aanzetje gegeven tot die potentiële existentiële crisis... waar het havenbedrijf nog wel iets dieper in mag duiken eigenlijk.
De aanleiding daarvoor was een beetje dat we hier in Rotterdam mee willen... in het grote spel in de wereld. Hè, van de allergrootste schepen kunnen ontvangen, allergrootste containerschepen. Die allemaal containers komen brengen vooral. Veel meer dan dat ze komen halen. Terwijl als je, wat Bart net zei, dat tegen afzet... dat je zegt van ja, maar je verdient veel meer aan een exportcontainer... dan een importcontainer. Mm-hmm. Dan is het de vraag of dat nou een handige strategie is. Dat je zegt, wij zijn open voor de allergrootste schepen van de wereld.
Ja, wat is dan toch de logica die daaraan ten grondslag ligt?
Daar zit niet veel logica aan. Wij hebben daarnaar gekeken. Dat levert ook nog enorm veel operationele problemen op. Want die grote schepen komen hier binnen.
Als ik Boudewijn Simons, nieuwe CEO van het havenbedrijf, zou vragen... zou hij zeggen, nou, ik weet eigenlijk niet waarom we dat doen. Of wat zegt hij dan tegen mij?
Dat denk ik dat hij dat zegt,
ja. Okay. Dus je is eigenlijk gewoon met jullie eens?
Nou, dat weet ik niet. Dat zou je misschien zelf moeten
vragen. Ja, kunnen we doen de volgende keer.
Wij proberen daar wel een beetje de vinger op te leggen. Dat je zegt van ja, maar je maakt je met op die manier de haven positioneren. Hè. We hebben dat ook wel eens de kiloknallerstrategie genoemd. Gewoon goedkoop, heel veel doen. En maak je heel kwetsbaar als haven. En dat gaat meteen ten koste van de exportpositie. Waar je nou eenmaal de meeste economische bijdrage uithaalt voor Nederland. Ja.
Toen ik dit gesprek zat voor te bereiden... begon ik me af te vragen, wie gaat hier nou eigenlijk over? Is dat de CEO van het havenbedrijf?
Dat is een hele goede vraag.
Is dat de aandeelhouder? En daarmee Robert Simons, ook een Simons binnen de gemeente Rotterdam. Zeggen jullie het maar.
Nou, ik denk dat een van de vraagstukken is waar wij ons ook wel...
Zit je te lachen, Bart?
Ja. Nou ja, eigenlijk, wie gaat er over? We hebben geen Rotterdamse bedrijven meer. Alle hoofdkantoren zitten in het buitenland.
Ja.
Chinese bedrijven, Hongkong, Houston, Londen. De beslissingskracht ligt elders. Waar ga je investeren? Ga je investeren in Rotterdam? En dat is ook het moeilijke van Rotterdam. Omdat als je hier een Rotterdams bedrijf hebt, heb je hier ook Rotterdamse innovatie. Dat is een gebrek van de Rotterdamse haven. Dat Shell opeens een Engels bedrijf is geworden.
Mm-hmm.
Dus ik denk inderdaad dat... de problemen van de stad worden niet opgelost door de haven. Er is nog steeds een hele grote inactieve bevolking in delen van Rotterdam. Nou, daar is de haven geen antwoord op. En we hebben ook onderzoek gedaan...
Je bedoelt dat ze niet aan de werkgelegenheid...
Nee, het is een mismatch.
Ja.
En we hebben ook wel eens... Is Rotterdam nou een stad met een havenstad of een haven met een stad? Nou, Rotterdam is een haven met een stad... De haven en de stad doen niet zo gek veel met elkaar.
Mm-hmm.
Dus als het goed gaat in de wereldeconomie, gaat het goed met de haven. Maar dan hoeft het nog niet goed te gaan met de stad. Nou, en dat is eigenlijk ook altijd een van de strategieën van zowel de haven als het havenbedrijf als de gemeente. Integreer die twee. Dus ga meer kantoren, ga meer dienstverlening, ga meer goed grondstoffenhandelaren hier naartoe te krijgen. Nou, dat en vooral meer innovatie. Hè. We hebben Merwe Vierhaven, we hebben Heijplaat. Dat zijn allemaal mooie terreinen. De Rotterdam Science Tower op het Marconiplein. Nou, dat moet je eigenlijk aantrekken. En dan komt die haven meer in de stad. Als je uit het Centraal Station loopt, dan duurt het een hele tijd voordat je die haven ziet. Hè?
Ja.
En die haven is eigenlijk ook steeds verder uit de mindset van de gemiddelde Rotterdammer. In het voorgesprek, jouw collega die was ook nog nooit echt in de haven geweest. Nou, dat is eigenlijk de praktijk van steeds meer Rotterdammers.
Ja. Vroeger was... En dat is jammer, zeg je? Of dat...
Dat ze uit elkaar groeien, dat betekent ook dat de haven niet de ideale plek is om in te werken. En dat je als middelbare scholier ook niet denkt, hey, ik wil bijdragen aan die energietransitie. Of ik wil die haven vergroenen. De haven wordt steeds zit niet meer in de mindset.
Merken wij met onze studenten ook wel, hoor. Ik bedoel, wij stikken van de stageopdrachten in het havenbedrijf. In het havengebied, moet ik zeggen.
Ja.
En die studenten die komen, scheuren wij met een bus de haven in met al die studenten. Die zegt, ja, hier kan je ook stage lopen. Denk ze, ja. Rozenburg, dat is wel heel ver, hoor.
Ja, is ook ver, ja, toch? Ja, dat werkt zijn.
Hier in de Willemshaven zitten.
Hey, maar mijn vraag net was, Albert, van wie als we iets... Want jullie doen eigenlijk een soort appel op... formuleer nou eens een iets heldere visie. Bij wie moet die komen? Is dat de directeur van het havenbedrijf? Even los dat je het havenbedrijf hebt en de haven. Hè? Havenbedrijf is natuurlijk maar één partij daarin. Ja. Of zijn dat de aandeelhouders in de vorm van de Rijksoverheid en de gemeente Rotterdam?
Nou, daar zit nog wel iets heel ingewikkelds. Hè? Want je hebt natuurlijk inderdaad de stad en het ministerie van Financiën in feite... waar het agentschap zit, wat de aandelen beheert die in eigendom zijn van de nationale overheid.
Die zijn alleen maar ruzie aan het maken over het salaris van de directeur van het havenbedrijf, geloof ik.
Ja, dat hebben we in totale non-discussie. Ja.
Eigenlijk vind je dat hij gewoon dik boven de balken en de normen voor de wetnormering topinkomen,
De haven is een heel ingewikkeld landschap.
Ja, dus hij mag gewoon 4,5 ton verdienen, vind jij?
Je moet daar wel... ik krijg hier gigantisch gezeik mee natuurlijk. Maar goed, je moet daar wel mensen hebben...
Je vindt het wel leuk, hè, Bart?
Bart zegt, laat die naar die feest gaan zitten, zich weer in een hoek te kletsen. je moet wel goede mensen hebben. Die haven heeft wel visie nodig.
Ja.
Daar heb je mensen voor nodig die je nek uitzukken, die gezag hebben, die... En daar hoort denk ik toch ook een salariering bij die vergelijkbaar is met wat de andere mensen in vergelijkbare functies in het havengebied verdienen, om maar eens wat te noemen.
Ja.
Dus daar zit gewoon wel...
We hadden het net even over dat vestigingsklimaat. Je noemde terecht al een aantal bedrijven die zijn vertrokken. ASML heeft afgelopen week een beetje zich geroerd. Noemde volgens mij in Nederland dik, dom en blij bij monden van de bestuursvoorzitter. Ja. Is Nederland zijn kracht een beetje aan het verliezen? Vraag 1. En vraag 2. Ja. Is dat eigenlijk erg als je nadenkt over... Nou, groei is niet per se alleen maar de enige weg om te gaan.
Nou ja, daar hebben we net onderzoek naar gedaan over dat hele industriecomplex hier. Dat heeft inderdaad te maken met de belasting van CO2. Het heeft ook te maken met concurrerende gebieden, zoals in de Verenigde Staten of Midden-Oosten, met veel lagere energiekosten. Het heeft ook te maken met concurrerende gebieden, zoals de Verenigde Staten, die een Inflation Reduction Act hebben, die veel meer stimuleren. Het heeft ook te maken met landen als China, die eigenlijk op onheuse manier... de eigen industrie bevoordelen. Mm-hmm. Dus dit wordt een soort hoogkostenlocatie. We hebben ook nog gebrek aan arbeid. We hebben ook nog hoge rente. We hebben ook nog inflatie.
Stikstofproblemen. Je kan geen nieuwe fabriek bouwen.
Et cetera. Dus het wordt heel moeilijk. En wij onderzoeken ook van die industriegebieden die heel langzaam leeglopen. Zoals Teesside. Dat is ook een soort klein Rotterdam in Engeland. Dat wordt steeds minder. En dan zie je ook dat die stad ook naar beneden gaat. Dus een krachtig havengebied is wel van belang.
Jij zegt net dat ze helemaal niet zoveel met elkaar te maken hebben.
Nee, maar dat zijn de onderlinge leveringen. Maar de mensen die er werken, die wonen wel degelijk hier in de regio.
Als ik bijvoorbeeld het Botlekgebied doorrijd, dan denk ik, nou, van mij mogen ze de boel hier sluiten. Of verliezen we dan iets wezenlijks?
Ja, dan verliezen we iets wezenlijks, want... De meeste mensen rijden nog in een benzineauto. We zijn net allemaal gestopt met plastic kopjes en dergelijke. Maar plastic gebruik moet ook in windmolens, moet ook in zonnepanelen. Dat is eigenlijk, kunststoffen zijn nog steeds overal nodig.
Ja.
Dus je moet dat heel geleidelijk moet je dat afschalen. Mm-hmm. Een van de mooie lange termijn scenario's, prognoses van het havenbedrijf is inderdaad dat het inderdaad mogelijk is een fossielvrije haven in 2050 te hebben. En daar moet je dus naartoe.
Ja.
En dan betekent dat met een heel groot deel dezelfde installatie...
Geloven jullie dat nou een beetje, Albert, dat kan? Ik krijg steeds meer de indruk in dit soort gesprekken... dat er nog steeds een soort van belofte boven... die anderhalve graad is ook zoiets. Ik hoorde vorige week de topeconoom van ABN AMRO... daar rekenen ze nu in de risicomodellen met 2,7 graad. Dus die anderhalf gaan we niet meer halen. 2030 de helft reductie, 2050 volledig circulair. Dat lukt toch gewoon helemaal niet?
Nee, nou ja, als je pessimistisch bent, niet, hè. Als je optimistisch bent, dan denk je van, we gaan een exponentiële opwekking doormaken.
Het kan eigenlijk wel, als je gewoon... We kunnen dat nog voor elkaar krijgen.
Nou ja, ik ben ook heel lang innovatiedirecteur geweest van de topsector logistiek. En daar hadden we een aantal jaren geleden dachten van, nou, met die elektrificering van vrachtwagens en auto's schiet het totaal niet op.
Ja.
En een aantal jaren later bleek dan toch dat daar op een of andere manier een enorme ruk aan gegeven wordt. En dat, dat dan opeens de snelladers van 250 kilovolt of wat is het, megavolt er opeens zijn. Alle leveranciers hebben opeens een hele range van elektrische vrachtwagens die beschikbaar zijn en zo. Dus, en datzelfde zie je nu in de ondergrond. Hè. Er wordt verschrikkelijk hard gebouwd. Dat schiet ook niet hard genoeg op misschien, maar er wordt enorm gebouwd en uitgebreid nu aan het elektriciteitsnetwerk. Dus het zou best wel kunnen dat we hierover, 10 jaar zitten. En dat we denken, nou, zijn toch best wel...
We hebben in die periode eigenlijk meer gedaan dan we toen dachten. Dan die pessimistische interview in dat programma dat je toen dacht.
Nou ja, de hele samenleving is daar ook best pessimistisch over. Ik bedoel, het feit dat ze bij de ABN AMRO dat nu in hun modellen proppen, geeft wel aan dat ze er niet zo heel erg hard in geloven. Maar ik hou er toch wel van om een klein beetje met een optimistische blik naar de wereld te kijken.
Ja. Maar zijn jullie dan met pensioen over 10 jaar of kom je dan gewoon weer...
Ja, okay. Maar
dan ben je met emeritaat, dan nodigen we je gewoon weer uit.
Ja.
Dan halen we de videobeelden we erbij, dat wordt opgenomen. En dan kijken we eens even hoe het ons vergaan is. En dan geef ik je ook een fles whisky of een krat bier.
Als het gelukt is. Ja. Nou ja, wat is het dan? Dan is het is 24, 34. Ja, dan zijn we er nog niet, hè. 2050.
Nee, maar dan kunnen we iets zeggen over de snelheid waarmee we bepaalde doelstellingen aan het bereiken zijn. Toch? Dankjewel, goed dat jullie er waren. Bart Kuipers, ja, en Albert Veenstra.